Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 288 van de invasie. En we hebben een vraag van Dustin Wind, dagelijks luisteraar. Die zegt, hoewel die dagelijks luistert, heeft hij nog geen beeld gekregen van de wapenproductie van de Oekraïners zelf. Hoe zit het daarmee? Ze zijn toch niet uitsluitend afhankelijk van het Westen?
Nee, volstrekt niet. Ik vind het echt een goede vraag. Het is eigenlijk gewoon wel een blinde vlek, eerlijk gezegd, geweest. In alle discussies die wij tot nu toe hebben gevoerd, omdat we heel veel nadruk hebben gelegd op die importen vanuit de NAVO-landen. Maar Oekraïne is van oudsher een ongelooflijk belangrijke wapenfabrikant geweest. Realiseer je dat aan het eind van de Koude Oorlog er gewoon 2,7 miljoen mensen werkzaam waren in die wapenindustrie. Een zeer belangrijk deel van de productie van de Sovjet-Unie vond daar plaats.
De Antonovs, enorme grote vliegtuigen.
Maar ook alle intercontinentale ballistische raketten die je met kernwapens kunnen uitrusten, die werden daar in belangrijke mate gemaakt. Ruslands enige vliegtuigschip, voor mij is dat ding ook verkocht aan China destijds, is in Oekraïne gebouwd. En je had 1800 bedrijven in die tijd, met name precies wat Arend Jan zei, Antonovs, dus vliegtuigen, tanks, die werden allemaal in Oekraïne gemaakt. Nou, dat is na de ondergang van de Sovjet-Unie is dat allemaal veranderd. Dat verschoven vervolgens naar de reparatie van oudere Sovjet-systemen. Dat doen ze nog steeds. En het verschoven van schepen naar vliegtuigen. En het verschoven uiteindelijk naar high-tech. Er wordt nog steeds ontzettend veel gedaan. Er is een grote kern van pakweg 130, 140 bedrijven. Dat heet Ukroboronprom. En die bedrijven, die maken in toenemende mate gewoon export. Producten die ook voor de export bedoeld zijn. India, Saudi-Arabië, Turkije zijn grote afnemers van Oekraïns materieel.
En ze hebben natuurlijk wel het probleem dat ze zo toch heel erg vastzitten aan de Sovjet-Unie-maat, hè, stel ik me voor.
Ook aan het veranderen. Dat is een goed punt wat je op... waar je mee komt. Maar zeg maar, al die nieuwe systemen die daar worden gemaakt. Hè, bijvoorbeeld, er is nu een eigen houwitser. Die is er gemaakt. Die is in juni 2022, dus dit jaar, is die in dienst gekomen. Dat is gewoon 155 mm. Dat zijn NAVO-standaarden. Eigenlijk is men dus bezig op dit ogenblik om heel veel van die wapensystemen die daar worden gemaakt, gewoon conform de NAVO-standaarden te maken. Kijk, een van de grote succesformules van Oekraïne is het Delta-systeem. Het Delta-systeem is een commandovoeringssysteem wat digitaal werkt, waar je inlichtingen op kan inpluggen. Je kan eigenlijk, heel simpel gezegd, op elke device die er is, van je iPhone tot je Android en alles wat er maar tussen zit, militair en niet-militair, kun jij inpluggen op dat systeem en dan kan je zien waar de vijand zit en dan kun je doorgeven hoe je die vijand bij wijze van spreken wil bestoken. En dat is een super high-tech systeem. Dat is ook conform de NAVO-standaarden gemaakt, dus kan totaal geïntegreerd worden in de NAVO-systemen. En dit is gedaan door het innovatiecentrum van het ministerie van Defensie.
Moet je voorstellen, dus Poetin heeft dus met die domme invasie niet alleen dus de NAVO-gebied vergroten met Zweden en Finland, maar heeft ook nog eens de Oekraïnse wapenindustrie in de richting van de NAVO-standaard geduwd.
Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt.
Het is toch een treurigheid, jongens.
Ja, nee, maar dat is absoluut juist. En als je dus ook gewoon kijkt van wat er allemaal wordt gemaakt. Nou, bijvoorbeeld een geruchtmakend systeem, dat is een Neptune-systeem. Dat zijn die aanvalswapens.
Antischeepsraketten.
Voor tegen schepen. Daar is die Moskva op 13 april tot zinken gebracht. Maar dat was een Oekraïens systeem. Maar ze maken ook hun eigen antiraket systemen. Dus Stugna, of hoe je het ook uitspreekt. Ze maken hun eigen meervoudige raketwerpers. We hebben het dan over die HIMARS. Maar die maken ze zelf ook. Er gaan 12 raketten in, 130 kilometer. Maar die maken ze zelf ook. En ze maken hun eigen, nou ja, wat ik net zei, hun eigen howitzer. Ze hebben een variant gemaakt op de T-84 tank. Dat is een oude Sovjet-tank. Die heet de Oplot. En die wordt ook geëxporteerd, volgens mij ook naar Thailand. En die wordt ook ingezet. Dus ze doen een hele hoop, hoor.
Ja. Overigens, dat Ukroprom, wat jij noemt, ja. Die kwamen dus juist.
Oekraïne is niet heel erg goed. Ja.
maar die kwamen dus juist, wat was het, eerder deze week, met de mededeling dat ze werkten aan een eigen drone. Met een bereik van 1000 kilometer en een lading van 75 kilo.
Ja, klopt. En ze hebben ook drones. De Furia is er zo een, alleen die heeft geen bereik van 1000 kilometer volgens mij. Nee, dat is een verkenningsdrone. Ja. Maar daar wordt aan gewerkt. En kijk wat Arjen Jan net heeft gezegd. Ze hebben een zeer belangrijke vliegtuigindustrie altijd gehad. Het verbaast mij eigenlijk dat ze niet nog veel verder zijn met de ontwikkeling van dat soort drones. Ja. Maar dit verklaart natuurlijk ook waarom je met wat gepruts die Tupolev 141 drone uit de jaren 70 kunt oppimpen en daarmee doelen diep in Rusland bestoken. Ja.
Ik weet die Antonov nog goed, want we hadden dus in Europa heel weinig enorme grote transportvliegtuigen. Er was een enorm tekort aan, hè? Airlift noem je dat, geloof ik. Mm. En dan dat leidde ertoe dat dat dan vaak maar Antonovs gingen huren voor veel geld.
Ja, klopt.
Of de Amerikanen hadden dan die C-17 kathedralen. Het is ongelooflijk als je daarmee vliegt.
Ja, ik denk dat de grote zwakte is dat ze geen kleine wapens maken. Ze zetten in op grote systemen. En ze zetten in op systemen die buitengewoon belangrijk zijn. Maar ja, je moet ook gewoon kleinschalige wapens hebben om dat gevecht op de grond te kunnen voeren. Daar zit echt wel een probleem in. En het is ook wel heel erg interessant. Kijk, en dat weet ik dus niet. Dus die howitzer die net in dienst is genomen, die werkt met 155 mm granaten. Ja, we weten dus dat dat nou juist een van de allergrootste problemen is. En ik weet bijvoorbeeld niet hoeveel van die granaten men in Oekraïne kan maken. We weten wel dat het er op dit ogenblik zo'n pakweg een 15.000 zijn per maand die in Amerika worden gemaakt. Dat aantal wordt opgeschroefd naar 40.000 tot 50.000 de komende jaren. Maar dan nog, dan loopt de fabricage daarvan nog achter aan de behoefte. Ja. Want je verstookt, je schiet er 7.000 per dag af, 6.000 per dag misschien. Dus wat de Amerikanen fabriceren is twee keer in een maand, is in twee dagen weer weg. En ik ben heel benieuwd of zij dus bijvoorbeeld zelf in staat zijn om heel veel van die artilleriestukken te maken. En dus ook artilleriegranaten.
En hetzelfde geldt voor Rusland. Hè. We hadden in het begin van de oorlog, werd er tegen ons gezegd van er zijn geweldige granaatvoorraden bij de Russen. En de laatste maanden lezen we stukken, er zijn toch ook wel tekort aan granaten.
Ja, maar je moet echt miljoenen hebben, Arend-Jan. Ja. Reken maar uit. Ik bedoel, we zijn bijna 300 dagen bezig. De Russen die hebben daar pakweg zo'n 40.000 per dag doorheen gejaagd. Dan kom je gewoon op miljoenen.
Hmm. Hey, maar hebben de Russen die Oekraïnse wapenfabrieken inmiddels niet ook gewoon gebombardeerd? Ik neem aan dat ze niet alleen maar burgerdoelen, maar tussendoor ook nog een militair doel uitzoeken voor een aanval.
Ja, dat heb ik mij ook afgevraagd. Maar de grote nadruk ligt toch echt op militaire doelwitten zoals commando control, dus hoofdkwartieren, commandosystemen, dat is logisch. Je kan wel een wapenfabriek kapot bombarderen, maar met een drone lukt dat niet. Dan moet je dus echt massale bombardementen uit gaan voeren met vliegtuigen. Dat kan niet. Dus wat je dus kunt doen met die drones is de elektriciteitsvoorziening kun je kapot maken. Je kunt commandoposten kun je proberen te bestoken. Dat gaat ook allemaal niet al te best, want ze maken gebruik van oude kaarten. En mobiele doelen kunnen ze al helemaal niet volgen naar het schijnt. En ze hebben een gebrek aan satellietcapaciteit. Dus ik denk dat dit zijn gewoon geen prioriteitsdoelen op dit ogenblik.
Ja. Dus nou, interessant dit allemaal. Maar ja. ik neem toch aan dat nog steeds wel klopt wat ik steeds lees. Dat als de toevoer van westerse wapens stopt, dan houdt het op. Dan kan Oekraïne het niet zelf af.
Ja, dat klopt. Want die HIMARS, die meervoudige raketwerpers, ja, die zijn oneindig veel beter dan de raketwerpers van Oekraïne. En bovendien, de Amerikanen die zullen daar ongetwijfeld aan hebben gekoppeld dat ze ook inlichtingen geven van de doelen die ze moeten bestoken. En dat is voor Oekraïne echt een groot probleem. Ze hebben geen eigen satellietsysteem. Ze hebben natuurlijk wel special forces die lange afstandsverkenningen kunnen uitvoeren en in het gebied zitten. Dat zou mij niet verbazen als dat het geval is. Zij hebben ook special forces van, laten we zeggen, de Amerikanen en de Britten nodig om westerse inlichtingen ter plekke te krijgen en hun te kunnen ondersteunen bij het vinden van doelwitten. Ja.
Okay. Ik las dat de Polen en de Baltische Staten hebben nu ook HIMARS gekocht.
Ja.
Ja, die zullen nu wel gretig aftrek vinden.
Ja. Ja, maar dat, kijk, het interessante is dat de Oekraïners nu ook aan het adverteren zijn met combat proven. En dat, is, en dat betekent dus dat die anti-scheepsraketten, die Neptunes, dat die dus inderdaad nu worden verkocht als combat proven. En je kunt zeggen van wij hebben het grootste schip sinds de Tweede Wereldoorlog, hebben wij naar de kelder geholpen. Nou, ja. Dat is dus ook precies gebeurd. Maar het geldt ook voor hun anti-tanksysteem, de Corsair. Dat is inmiddels aan 10 landen verkocht en daarvan wordt ook gezegd het is combat proven.
Goeie reclame, ja. Ja. Oké, okay. Dank aan Dustin voor de vraag en jullie voor de interessante antwoorden.
Yes. Ja, tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.